Welkom in de Bonsai Club, elke zondag tussen 7 en 8.
Ja, lieve luisteraars, welkom in de Bonsai Club. En tegenwoordig zijn we er 1 of 2 keer per maand. En dit in verband met de huidige omstandigheden. Voor deze Bonsai Club zit ik op de bank bij Avishai Daras. En hartstikke bedankt dat ik even langs kon komen bij je, sowieso. En ik heb jou eerder in de studio gehad, omdat jij samen met Mohammed speelt en met Francisco. En eigenlijk was mijn vraag aan jou, of de eerste vraag aan jou, hoe ben jij hier in Amsterdam terechtgekomen?
Ik kwam naar Nederland in 2010 om in het conservatorium te studeren voor jazz, piano.
Ja.
Op het conservatorium. En ja.
En toen ben je gelijk naar het conservatorium Amsterdam
gegaan. Ja, gelijk. Ja. Gelijk, ja, precies gelijk. En ja, het is 10 jaar geleden en zoveel gebeurd eigenlijk. Nou, nu dat ik even terugkijk.
Ja. Gek is dat, hè? Dat het snel tijd gaat.
Ja, heel snel. Ja, ja. Precies, ik kwam uit New York eerst. En dan, ik heb wel de toegang samen gedaan, gehad hier in Amsterdam. En een paar maanden geleden vond ik mezelf hier. Mm-hmm. In de stad. Voor de bachelors. Ja, en ik heb besloten na mijn studie natuurlijk, nadat ik afgestudeerd was, ik heb besloten om hier te blijven en mijn carrière hier te bouwen in Nederland.
Ja, en wat deed je voordat je in Amsterdam was? Wat deed je in New York? Daar was je ook muzikant.
Ja, het was altijd die avontuur van de muzikant. Altijd die muzikantenleven. Ik ben wel afgestudeerd ook in Israël. Mm-hmm. Dan heb ik naar New York gevlogen met de droom van een jazzpianist.
Yeah.
Ik was heel jong, ik was 21.
Yeah.
Het was een beetje te vroeg voor mij.
Mm-hmm.
Merkte dat toen natuurlijk. En ik heb met een goede vriend van mij gesproken. Hij is hier voor 15 jaar. Hij is een goede saxofonist, Itai Weissman. Ik heb hem gesproken, had een gewoon een beetje gewoon bijklet zijn. Hij zei waarom niet kon naar Amsterdam hier te proberen.
Ja. Yeah.
En zoals ik zei, ik heb de toegang examen gehad.
Ja. Yeah.
Geaccepteerd en the rest is history.
Thank you. Ja, en vond je het leuk op het conservatorium? Of had je soms ook wel eens off days?
Ja, weet je, het is een complexe. Het is wel een complexe ervaring in conservatorium te zitten, omdat het is een hele krachtige bubbel. Waar je zit als een jonge muzikant met dromen en je mm-hmm. komt tegen veel concurrentie ook. En wat goed is natuurlijk en kan ook negatief zijn. Ik denk dat voor mij, het was complexe tijden ook omdat ik wil meer naar de buitenwereld te gaan. Meer op, yeah. op toneel te zitten.
Yeah.
En soms, het past niet helemaal goed bij mijn...
Je had honger.
Ja, ik had honger voor een carrière. Ja, ik had honger voor een carrière. Ik had honger om op het podium te zitten. En, maar ik heb zeker mijn eigen weg gevonden hier in de stad.
En hoe heb je dat gedaan?
Gewoon keihard werken. veel werken en doorzettingsvermogen.
Ja.
Doorzettingsvermogen is heel belangrijk... om te ontwikkelen in jezelf als een artiest, doorzettingsvermogen en de wilskracht. Omdat afwijzingen zijn een soort van integrale deel van onze leven als artiesten. We krijgen altijd nee, 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 nee. En wat scheelt eigenlijk is niet een nee, is de ja dat je krijgt. En voor mij, ik heb begonnen om ja te krijgen van de scène hier. En goede feedback te krijgen van de scène hier, van de jazz en ook van de wereldmuziek.
Yeah.
En toen dan besloot ik om hier te blijven.
Ja, yeah. Het lijkt ook best wel complex dat als je iets aan het leren bent, aan de ene kant, en aan de andere kant je droom wil najagen,
ja.
En dan de hele tijd echt muurtjes aan.
Ik was best wel ook ongeduldig, ik moet eerlijk zeggen, omdat,
mm-hmm.
weet je, het was een heel bepaalde fase in mijn leven, waar ik was in het oefenen misschien, ik denk tussen 5 en 8 uur per dag.
Mm-hmm.
Het maakt iets op je geest, het heeft wel een effect. Van het is heel eenzaam en je bent met jezelf in een kleine kamer, hele dag mm-hmm. voor Mandela.
En dan, ben je dan, als je in die kamer bezig bent, ben je dan ook aan het fantaseren waar het allemaal terecht komt?
Altijd.
Of, ik weet niet of je het fantaseren kan noemen of...
Daydreaming, we noemen dat daydreaming. Ja, niet van, ja. Niet, maar ook fantaseren zelfs, maar ik moet, ja... Ik,
soms is het ook in contact komen met waar je naartoe wilt gaan.
Ja, zeker. Kijk.
En dan is het wel weer fijn als je een medestudent hebt die ook heel goed is.
Ja, precies. Hoe ik zie het is meer een soort van een projectie. Ik projecteer mezelf op het podium. Ik zie zo, oké, ik wil op het podium daar zitten. Optreden met de muzikanten dat ik bewonder en et cetera. Maar... dat is een soort van die fuel om door te gaan, natuurlijk.
Ja, ja.
En dat heeft een direct beïnvloeden op je eigen progressie als een artiest.
Ja.
En waar en wat ga ik, wat ben ik mee bezig?
Ja, en het is tegelijkertijd ook een escape voor als je in zo'n wereldje zit, dat je dan inderdaad zelf creëert.
Ja, tuurlijk, zeker, mm-hmm. zeker. Daarom, ik zie het, ik zie het als een hele belangrijke fase voor artiesten, om mogelijkheden te hebben om te oefenen, voor je dagelijks, voor jarenlang te oefenen, om op jouw aandacht te oefenen en jouw kunst.
En hoe ben jij eigenlijk uit dat gevecht gekomen, dat je aan de ene kant wel dolgraag op het podium wilde zitten? En aan de andere kant vrij technisch les kreeg.
Ik denk na het conservatorium, wat ik heb geleerd eigenlijk, ik kwam in contact met meesters of met andere muzikanten waar mijn carrière was helemaal lekker aan het gaan. En voor mij, ik heb geleerd dat van hun natuurlijk, dat het gewoon een fase is. En nu het is tijd om 2D. En Ja, ik heb van hun geleerd dat het is, het is gewoon een fase en het is een kwestie van actie te nemen naar de volgende fase te gaan. Om optredens te zoeken, met mensen te komen, meer sociaal te zijn.
Eigenlijk, als ik het kort samenvat, is het dus zo van, op een gegeven moment ga je de wijde wereld in en dan leer je de muziekwereld echt kennen met alle muzikanten.
Precies.
Die begeleiden je als het ware door die
precies,
wereld
precies. Heen. Ja, het is heel belangrijk om eerst die aandacht onder de knie te krijgen, die kunst, die techniek was
toch
alles
wel, ja.
toch wel te krijgen.
Ja, ja.
En dan heb je iets te zeggen in de markt, heb je iets te zeggen in de jungle. Ik noem het de jungle.
En waarom noem je het de jungle?
Het is zo onvoorspelbaar, er zijn geen regels. Ja. Iedereen probeert om jou te helpen, maar ook iets te krijgen. En ze geven en nemen. Ze zijn de beste. Ik heb echt tegen de beste mensen in mijn leven gekomen en de slechtste mensen.
Ja.
Maar het is zelfs in elk, ik denk, in elke scène in de markt. Dus dat komt terecht tegen zo mooie mensen met goede doelen, goede hart. En ook de mensen dat willen gewoon iets aantrekken. Willen iets nemen en hebben. En maakt niet uit of het in finances is, of muziek, of vastgoed, of dit. Het is gewoon, ik zie het is gewoon menselijk.
Ja. Ja, misschien is het zo dat de ene mens het iets meer heeft dan de ander. En we leven natuurlijk wel ook in een maatschappij waar je gewoon met deeltjes te maken hebt op een of andere manier van ik doe dit voor jou, dus dan doe jij dat voor mij. En dat is ontzettend irritant.
Ja, gebaseerd op interesse. Ja,
maar het echte geven, dat is ook volgens mij zoiets dierbaars en zoiets zeldzaams. Dat is dus eigenlijk
zeker.
Datgene wat je kunt doen.
Zeker. Kijk, dit gebeurt ook. Ik denk dat dit was ook die evolutie met mezelf, is dat ik dacht, oké, ik heb zoveel geoefend in mijn leven, zoveel, dat betekent dat ik moet iets terugkrijgen. Weet je, dus eigenlijk daarom heeft waarom ben ik aan het oefenen, heeft helemaal veranderd. Die reden achter.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk meer een reis van van de innerlijke reis van ontdekking van mezelf in plaats van oké, hoe kan ik meer krijgen en hoe kan ik meer bevestiging of hoe kan ik meer
grappig ook dat je met krijgen dat je dan bevestiging of applaus zegt.
Precies.
sommige mensen die vinden dingen krijgen meer met financiële dingen of mogelijkheden of te maken hebben. Dus mijn vraag aan jou is, op het moment dat je dus het niet voor bevestiging doet of voor het applaus doet, voor wat of voor wie doe je het dan wel?
Dat is een goede vraag. Het voelt nu dat ik doe het. Ik doe het omdat ik moet. Omdat het is een voer inside me.
Yeah.
Binnen mezelf. Dat ik moet uitdrukken en geven.
Yeah.
In plaats van, oké, als ik dit doe, 1 plus 1 equals 2. Nee, voor mij het is totaal anders.
Ja, het begint echt een wereld te worden waarin je die dingen die je creëert steeds verder wilt voelen.
Ja, precies. Maar het is echt van wat zit achter? Wat is mijn intentie? Is het duurzaam? Het is niet duurzaam om altijd applaus te zoeken en de bevestiging van het publiek te zoeken. Van ik geef alle macht, ik geef alles, alle macht aan het publiek. Dat betekent dat ik doe het niet van een puur plek.
Ja.
En dit is. Ik denk dat elke artiest heeft worstelt met het idee van wat is authentiek en wat is niet authentiek.
Ja,
doe ik het echt uit mijn hart of doe ik voor iets anders?
Is het authentiek uit je hart doen of is het meer van dat je probeert te zoeken naar de oorsprong van een vak?
Mm.
En dat je door dat je dat zoekt, bepaalde vormen, lijnen. Noten,
toonladders,
et cetera,
tegenkomt. Ja, bijvoorbeeld geschiedenis voor mij, geschiedenis van muziek is heel belangrijk voor mij.
Ja.
Ik doe veel onderzoek in Andalusische muziek, bijvoorbeeld Arabische muziek. Ik ga 1000 jaar achter mij om even te kijken precies wat we muziek doen en wat was die functie van muziek. Wat is de functie van muziek nu? Wat is de functie van muziek in de film?
Waarom vind je dat zo belangrijk om dat te weten? Want ik ken ook bijvoorbeeld een vrouw en die zegt, of die heeft in de tijd gezegd, weet je, toen stelde iemand een heel bij de hand vraag van, goh, maar vindt u dat niet heel modern? En ze zegt, weet je, de kunst uit, 1997, kunnen we inderdaad als modern zien. En dat was geloof ik in 2003. Maar zei, eigenlijk ben ik er ook voor om eigenlijk de kunstgeschiedenis maar af te schaffen en dan gewoon bij het jaar 2000 te beginnen. Maar jij zegt juist tegenovergesteld. Want ik vond dat heel verfrissend hoor. Ik dacht, eigenlijk een nieuwe start in de wereld.
Ik denk dat het is voor mij, hoe ik het zie, is dat ik ben heel geïnteresseerd in de bron. Waar komt het vandaan?
Ja.
Omdat als ik weet precies waar komt het vandaan, dat is gewoon hoe ik het zie natuurlijk.
Ja.
Als ik dat weet, dan krijg ik het originele geluid. Dan krijg ik het oerkracht van het geluid.
Ja.
In plaats van een melange van 10 verschillende handen en 10 verschillende culturen en
gemaakt is.
Ja, gemaakt, kunstmatig eigenlijk.
En wat is de kwaliteit van de bron van een geluid?
Wat is dat zo?
Wat is de kwaliteit van de bron van een geluid?
Ik denk dat het is zonder gedachten, zonder ego. Het is eigenlijk op dienst. Voor de spirituele geest en niet op dienst voor die menselijke echo. Dat is gewoon mijn werk.
Oh ja. En dat versta je ook.
Bijvoorbeeld als ik kijk naar Andalusische muziek, of als ik kijk naar Gnawa muziek, ik zie, dit muziek was niet voor het publiek. Het was voor een hele kleine kring van mensen, maar ze hebben die samen met elkaar gedeeld. Had niks te maken met geld, niks te maken met hoeveel mensen komen optreden, hoeveel tickets kan ik verkopen, hoeveel dit. Had niks te maken. En ze hebben die artiesten van die internationale, dus ze hebben die bewaard ook
Ja, bijna zoals vertellingen vroeger.
Precies.
Deden.
Precies, troubadours.
Ja. Wel naar het publiek toe weer. Dus dan, hoeveel verschilt de manier van werken in je hoofd op het moment dat je 5 jaar hebt of op het moment dat je 3 weken voor een voorstelling zit, bijvoorbeeld?
Wauw.
Dat is heel bizar.
Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat je die 5 jaar dan wel mee kan nemen.
Ja.
Maar wat gebeurt er die 3 weken voordat je met de voorstelling begint en je toch echt een publiek in je hoofd hebt?
Ja, maar hoe het werkt, bijvoorbeeld met het voorbeeld van 3 weken, is dat je wil om te weten precies wat het verschil is. Als ik had 5 jaar om iets te plannen en alleen 3 weken, dat is je vraag?
Ja, gewoon meer van, je hebt 5 jaar de luxe gehad om inderdaad een soort introverte periode waarin je alles kan voorstellen wat je wilt.
Ja, precies.
En hoe verhoudt dat zich ten opzichte van, of tenminste wat je zei van, ik wil echt de muziek laten zijn.
Ja.
En van daaruit werken. Alleen op een gegeven moment zit je wel 3 weken voordat je publiek hebt.
Ja.
Dus hoe verhoudt zich dat principe ten opzichte van dan het toch weten dat je naar het publiek gaat?
Ja, dat is zoals ik zei.
Wordt dat een samenspel misschien ook?
Ja, het komt wel een samenspel, maar het is ook, als je kijkt naar...
En is die samenspel soms ook een strijd?
Dat kan. Hoe ik zie het, hoe ik zie het bijvoorbeeld toen ik die 5 jaar gehad om zo van in een vacuüm te zitten. En dit, dat was vol met fantasie en ook onwetendheid. Een soort van ignorance, weet je?
Ja.
Van wat ik begrijp nu, is dat vooral als artistiek directeur is, ik snap dat, muzikanten moeten op tijd komen bijvoorbeeld.
Ja.
Je moet alles super strak creëren voor de muzikanten en ik moet mensen begeleiden voor het beste resultaat. Maar hoeveel tickets zijn verkocht en hoeveel mensen komen en wie komt en plotseling wordt het een zaak. Het is heel zakelijk plotseling.
Ja.
Toen was het gewoon een kind. Het was een dromen.
Ja.
En nu, hoe ik het nu zie, is dat het is echt, we zijn hier aan het we creëren hier business.
Eigenlijk. Ja. Vind je dat
niks negatief,
soms
hoor.
Ook van, vervelend? Of is het eigenlijk ook wel leuk?
Het is een uitdaging dat we hebben. Het is een uitdaging. Ik bedoel dat de meer dat je groeit, je krijgt meer. Dat is mijn geloof. Dus je uitdagingen worden meer en meer complex. Met meer diepte en meer gezichten van uitdagingen. En kanten natuurlijk. Ik vind het super leuk omdat ik zit in de fase nu.
Ja.
Toen ik zat in het conservatorium met het gedachte van, one day I'll be da da da. En dan kom ik naar die pont, zit ik op het concertgebouw, zit ik op die grote podium. Ik denk, viool spelen met dit en dit. En heeft niks te maken met mijn ego, niks te maken met dit. Eigenlijk heeft het meer te maken met het feit dat we willen de beste show aan het publiek geven.
Ja, uiteindelijk show. Toch.
Uiteindelijk en dan begrijp je ook, nu natuurlijk als een vader, als een familieman, begrijp je. Die mensen in het publiek, ze hebben iemand geregeld om met de kinderen te zitten thuis. Ze hebben een ticket gekost. Ze hebben tijd vooruit genomen. Dus onze verantwoordelijkheid als artiesten om die beste avond aan hen te geven. De beste avond te kunnen. Ja. Dus onze verantwoordelijkheid.
Thank you.
Nou, en hoe gaat het nu? Want per 1 september mogen de theaters misschien, als alles goed gaat, open.
Ja.
En ik had te horen gekregen van jou ook, dat jij al een paar theatertjes had, waarvan ze al enige oplossingen hadden en ook een aantal kleine theaters die echt denken van hoe gaan we dit doen. Laten we beginnen met Theater Moonganga.
Ja.
Dat is een heel klein theatertje bij het Vondelpark. Hoeveel zitplaatsen heeft dit theater?
50.
Ja. En waarschijnlijk beginnen we met een stuk of 30 zitplaatsen?
Ja. Precies, ik heb wel van die eigenaar een e-mail gekregen, omdat we waren van plan om daar in 7 juni te spelen.
Ja.
Op 7 juni te spelen. En ik heb een e-mail gekregen van Claudia, die eigenaar. Ze zei, kijk, we moeten die 1,5 meter afstand houden, maar het theater is zo klein, mm-hmm. dat we kunnen alleen een paar mensen hebben.
En hoeveel mensen zouden ze dan in het theater kunnen hebben?
5.
Dat is weinig, ja.
En ik bedoel 5 tafels, dus je kan wel misschien 2 mensen daar hebben op 1 tafel.
Ja.
Maar het is vanaf juni, het is 30 mensen, inclusief medewerkers en artiesten. Dus dat betekent dat we hebben artiesten op het podium, we hebben geluidsman, we hebben die mensen op de bar. We hebben,
ja.
En het is een hele kleine theater, dus voor Claudia zei ja, ik vermoed dat misschien naar september jouw opdracht te verplaatsen. En ik dacht, ah, oké. En we hebben wel gesproken. Ze zei, oh, misschien kunnen wij meerdere keer hetzelfde optreden hebben.
Oh door ja, de dat dag. Kan ook nog, ja. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je dan als artiest een soort absurdistisch gevoel krijgt. Zo van, we hebben net allemaal best wel heftige dingen besproken. Hè, van ja. Over. Ja, hoe het is om op te treden.
Ja.
En eigenlijk is het dan zo'n soort, ja, eigenlijk, je doet het natuurlijk voor je publiek. Alleen, ja, hoe zou je dat zo kunnen doen, dat gevoel van optreden, ja. En dat...
Kijk, ik heb het in het verleden gedaan, waar we hadden bijvoorbeeld moeten hetzelfde set 3 of 4 keer spelen achter elkaar, ja. Voor andere publiek, omdat het mm-hmm. een deel van een festival, of het mm-hmm. is een deel van een showcase, mm-hmm. of... kijk, ik hou van spelen. Ik hou van spelen. Ik denk mm-hmm. dat hoe meer je speelt, beter het is voor de muziek natuurlijk.
Ja, eigenlijk is ook mijn vraag van hoe voorkom je dat je niet een soort speelmachine wordt?
Ja,
nou.
Mm-hmm. Dat weet ik. Ik denk dat het is heel belangrijk is dat tijdens het optreden om nieuwe dingen te proberen.
Ja.
Altijd. Niet het. Oké, bijvoorbeeld we moeten 5 liedjes spelen. We veranderen de order,
ja,
bijvoorbeeld.
Of misschien ook.
De setlist is anders.
Ja, of dat je met de muzikanten misschien ook. Als je interactie hebt.
Ja, precies.
Met jazz, dan kan je ook
precies,
een hele arrangement oprekken.
Precies, maar stel je voor dat als het is een hele bedachte optreden met cues en met dit, je moet precies hetzelfde doen. Kijk, bijvoorbeeld in 2018, ik was op tournee met Amsterdam de Luce Orkest en ICK, dansgezelschap. Die naam van de voorstelling was Ziel, Roeg. In het Arabisch. En het was echt to a T. Het was heel kleine plekken, maar het was meer vrij.
Ja.
Vrij stel van, oké, ik kan wel daar improviseren, maar het staat op honderden cues. Van, oké, nu dit gebeurt, nu dat gebeurt.
Ja.
En na 2 keer per dag waren we best wel uitgeput. Van, mm-hmm. het is zoveel concentratie. En dit 3 of 4 of 5 keer per dag te doen.
Ja.
Met veel muzikanten op het podium. Dit, natuurlijk, het ligt.
Voelde het toen ook een beetje aan als een rekensom? Of
ja, soms? Ja, soms ja, ja zeker, ja. Zeker. Kijk, het ligt natuurlijk altijd op de muziek. En het ligt altijd op de inhoud. Van wat voor optreden is het?
Ja.
Wat zijn we mee bezig?
Ja, ik bedoel, eerder voelde het spelen gewoon meer als een soort rekensom.
Ja. Ja, het is kijk, we hebben samen misschien, ik denk 45 optredens gehad. En ik denk op het einde, de laatste 10, ik kan me een beetje meer loslaten.
Ja.
Want het is zoveel concentratie en zoveel, ja. Het is een supermooie voorstelling. Maar
wat gebeurt er op het moment dat je het kon loslaten? Wat gebeurde er dan?
Ik begin om meer details te zien van andere, van andere aspecten van de voorstelling.
Ja.
Van stel je voor, ik heb dit soort voorstelling nooit als publiek gezien. Ik heb geen idee. En voor mij na 30 optredens, ik heb een video gekregen dat ik kan alles zien. Ik was, wow, dat is echt een mooie voorstelling.
Ik heb hem maar 45 keer.
maar dit is precies wat ik bedoel met being in your bubble. Dus je bent zo bezig met je eigen kleine wereld. Dus maar je ziet het big picture niet, helemaal niet.
Ja.
En dat was interessant, En ik denk, ik geef je ook een voorbeeld. Ik was op tournee afgelopen november. We hadden 21 optredens met kwartet, jazzkwartet. We waren in België, Frankrijk en Nederland hier. Voor toen hebben we besloten om hetzelfde set te spelen. Hetzelfde, no matter what. Hetzelfde set elke avond.
Ja.
Maar eigenlijk op het einde, we hebben een totaal andere set gespeeld, maar wel met dezelfde liedjes.
Ja.
We hebben een soort van overboeging gecreëerd ter plekke. En improvisaties. En had het gevoel van veiligheid met iedereen.
Ja. Denk je dat zoiets kan als je die set 30 keer hebt gespeeld? Dat je die 30 keer ook nodig hebt? Of die 41 keer?
Ik denk het altijd, het doet altijd goed voor de muziek.
Thank you.
je nu kijkt naar wat je komende periode gaat doen, want ik hoor nu net dat er best wel veel gestoeien is in theaters, van
ja.
We gaan dezelfde voorstelling 4 keer doen.
Ja.
Natuurlijk is het ook qua tijd en zalen en het gehele plaatje zakelijk gezien is dat
wel
voor de theaters vrij moeilijk. Dan vergt het natuurlijk ook voor jullie artiesten wat, of in ieder geval vooral het loslaten vergt het van jullie. Dus jullie misschien na de 3e keer al denken van nou laten we de boel op de boel maar gaan. Wat zijn dan, zeg maar, als we dan weer in een wereld leven waarin de zaaltjes niet hoeven ingedeeld worden, nou, dat zal waarschijnlijk pas over een jaartje zijn of zo. Wat zou je dan het liefst willen aangrijpen om te gaan doen?
Ja, ik wil een grote zaal in Paradiso spelen.
Ja.
Dat was een van plan, eigenlijk. Ja. Dat was van plan, 12 april, grote zaal, Paradiso.
Ja.
Dat
hebben jullie ook gedaan, toch?
We hebben al gedaan, maar zonder publiek.
Ja, een klein detail.
Precies, en eigenlijk het was op de balkon, niet op de grote zaal.
Ja.
Niet op de podium van de grote zaal, maar...
Ja, ik vond die video ook zo... weet je, die muziek die is mooi en alles is goed en dat soort dingen, maar op een of andere manier is het toch... hoe zeg ik dat? Het is zonder publiek.
Ja, het is zonder publiek. Is geen, dit is wat ik hier nu ook tijdens de corona is. Dat is de eerste keer in mijn carrière waar ik ga een concert geven.
Yeah.
En iemand staat achter de camera en gaat gewoon. We zijn live. We zijn live gewoon spelen.
Yeah.
En het is geen soort van aankondiging of we komen uit de artist, de backstage. En het is volle bak publiek. Het is klaar, het liedje is klaar.
Is die optreden, is dat uitgesteld ook? Dus gaat dat alsnog door?
Ik denk het wel. Maar weet je, theater zit op zijn kop nu. En het is echt... ze moeten zoveel afstellen. Zoveel dat... Misschien komt het op een latere periode. En ik snap het ook. Voor
dat je het een jaar vertraagt. Bijna. Maar dat kan financieel gezien gewoon niet.
Ja,
dat,
het is voorlopig niet... Ik weet van niet, dat we hebben geen nieuwe data, maar is ook in de verhalen van de stad. Dus het is echt onvoorspelbaar.
Ja.
Onvoorspelbaar. Het is jammer, want dit was onze première als een collectief. Met grote artiesten uit Irak en Lebanon en Marokko en hier in Nederland natuurlijk. Ja. En we waren met de 18e op het podium. Met super mooie arrangementen, muziek van Feyenoord en Ismaël en Warda en grote iconen uit de Arabische wereld. Dat is soort van een proefsmaak ook van wat collectief kan doen. Ook. Van, het is een heel interessant collectief van Marmoesha. Met muzikanten uit Spanje, uit Italië, Marokko, Israël natuurlijk, Nederland. Het is heel multicultureel. Cultureel collectief. En we komen eigenlijk volgende week met een video. Dat wordt onze première.
Oh ja, dat wordt nu jullie première. Ja.
Ja.
Dus wat voor video is dat en waar kunnen mensen die vinden?
Oké, dus de video, het is onze online initiatief, het is de 1 van 5.
Ja.
We gaan onze eigen originele muziek uitvoeren met het collectief.
Mm-hmm.
We hebben gastmuzikanten op het eerste video. We hebben Abira Labed, zij was ook bij jouw studio. Ja. En Benjamin Bouzaglo uit Israël. Abira Labed uit Marokko en Benjamin Bouzaglo uit Israël. Twee waanzinnige zangers. Eén komt uit die Arabo-Andalus, die andere komt van de Joods-Andalus.
Mm-hmm.
Dus het is heel interessant.
Mm-hmm.
Maar het is heel modern, we spelen onze eigen muziek.
Ja.
Ik vond het heel interessant als een arrangeur en dirigent ook om het hele volledige arrangement te componeren op de computer en dan naar iedereen sturen en dan krijg ik de partijen terug.
Oh ja, dus je hebt een arrangement geschreven en die via de e-mail opgestuurd.
Ja.
En vervolgens is iedereen gaan musiceren in zijn huis en heeft dat weer opgestuurd en vervolgens ben je dat gaan componeren.
Precies, precies. En dan alles bewerken, monteren ook met de video en dan online zetten. En opeens, dit is een soort van de silver lining. Het is mogelijk. Het is mogelijk ook muziek te maken zonder... Niet op hetzelfde gebied te zijn of niet op hetzelfde kamer te zijn. En nog steeds is het heel hoog in niveau. Het voelt alsof we zijn in hetzelfde kamer.
En waar kunnen mensen dat online vinden?
Volgende week, dinsdag, op Marmoesha.
Ja.
YouTube van Marmoesha of die website van Marmoesha.
Ja.
En natuurlijk onze eigen Facebookpagina's en onze eigen website van Michel Delage of van Muhammad. Maar het is de Marmoesha Collective. Ja, yeah. Marmoesha Collective. En die naam is The Sun is Shining While the Desert Moves. Dat is de naam van The Sun is Shining While the Desert Moves. Ja,
prachtig. Ik denk dat we hiermee gaan afsluiten.
Oké.
Ik wil jullie echt jou en ook het collectief echt super veel geluk wensen. Voor volgend jaar ook dat al jullie plannen alsnog uitkomen. En niet alleen alsnog, maar ook de toekomstige plannen, dat jullie dat gaan bewerkstelligen. Dat lijkt me hartstikke leuk.
Ja, ik hoop het ook.
En super bedankt dat ik even bij je langs kon
komen. Hey, dankjewel dat je hebt gekomen. Echt, het is echt dankjewel voor de interview, ook voor jouw tijd.
Ja.
Alles, ja. Super.
Oké. Okay. Tot waarschijnlijk over een half jaar.
Ja.
Oké. Dit was de Bonsai Club met Avishai Daras. En volgende maand zijn we de eerste van de maand weer terug.